wil ik met jullie een stukje lezen uit de schrift. En dat is Markus 15, vers 42 tot en met 46. En daar staat de begrafenis. En toen het reeds avond geworden was, kwam, omdat het voorbereiding was, dat is de voorsabbat, Jozef van Arimathea, een aanzienlijk lid van de raad, die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. En hij waagde het naar Pilatus te gaan en het lichaam van Jezus te vragen. En het bevreemde Pilatus dat hij reeds gestorven zou zijn. En hij ontbood de hoofdman en hij vroeg hem of hij reeds lang gestorven was. En toen hij het van de hoofdman vernomen had, schonk hij het lichaam aan Jozef. En deze kocht linnen en hij nam hem af van het kruis, wikkelde hem in het linnen en legde hem in een graf dat in een rots uitgehouwen was. En hij wentelde een steen voor de ingang van het graf. Tot zover de schriftlezing van vandaag. En dan wil ik nu het woord geven aan Ruud Bouwkma voor de predikatie.
Vandaag is het zondag 17 mei. En ja, zoals Robert al zei, vandaag gaat het over de man in linnen. Vorige maand, om precies te zijn, op 12 april, hebben we stilgestaan bij het paasfeest. En u weet, voor ons is dat een groot feest, want op dat paasfeest denken we aan de opstanding van onze Heer. En u weet, de Heer was gekruisigd en op de derde dag heeft God hem gewekt uit de doden. En dat feest, dat vieren we als gemeente altijd groot, u weet dat. Dat doen we met een dienst en bij elkaar en natuurlijk ook met heel veel bloemen. En daar zien we dan ook altijd heel erg naar uit en het is ook fijn om bij elkaar te zijn en om met elkaar aan dit grote wonder te denken. Nou, dat was dit jaar wel anders. Ja, door het virus hebben we elkaar niet kunnen ontmoeten. En hebben we ook allemaal op afstand de dienst moeten volgen via het scherm. En dat Pasen, ja, dat Pasen, dat is niet een dag dat, ja, die op zichzelf staat. Nee. Pasen is een dag die in een reeks van dagen zit. Een reeks van feestdagen. En voor de meeste mensen zijn dat gewoon extra vrije dagen. U kent dat. Maar voor ons, die geloven, zijn dit belangrijke dagen. En ik noem u nu Pasen, maar daarop volgt de hemelvaart van onze Heer. Dat is op de 40ste dag. En dan weer 10 dagen later, op de 50ste dag, dan is het Pinksterfeest. En al die dagen die horen bij elkaar. Nou, op dit moment hebben we Pasen al gehad en zijn we dus onderweg naar die hemelvaartsdag. En die hemelvaartdag die is over 4 dagen. En dat betekent dus dat we ons nu bevinden tussen Pasen en hemelvaart in. En over een klein stukje van die periode wil ik het met u vandaag hebben. De tijd tussen de opstanding en het moment dat onze Heer, ja, ten hemel voer. Hè, zoals we kunnen lezen in Handelingen 1. Een bekende geschiedenis. En in die periode, 40 dagen lang, die was begonnen met Pasen. En Pasen volgde alweer op de kruisiging van Jezus. Dan is daar dat moment dat Jezus door Jozef van Arimathea van het kruis mag worden gehaald. Zoals net voorgelezen is door Robert. En ja, dan is Pilatus, die geeft daar ook toestemming voor. En wat deed Jozef nou? Jozef kocht nieuw linnen. Hij kocht fijn linnen. En hij wikkelde Jezus in dat linnen. Jezus is de man in dat linnen. De man in linnen. En ik neem zomaar aan dat Jozef dat ook heel zorgvuldig heeft gedaan. En waarom? Hij hield van deze man. En zo wordt Jezus in dat linnen, in dat graf van Jozef gelegd. En op dat ogenblik, als dat gebeurt, dan lijkt het wel of dat alle hoop is vervlogen. En dat iedereen denkt, wat is er nou gebeurd? En wie was dit nou? Was hij nou de Zoon van God? Was hij nou de beloofde Messias? Of was hij misschien gewoon de zoon van de timmerman? He, daar was onzekerheid. Onzekerheid over de man die in linnen was gewikkeld. En ja, u weet, dan op de derde dag, dan gebeurt dat hele grote wonder. Vroeg in de ochtend gaan de vrouwen naar het graf. En ze zien dat de steen niet meer voor het graf ligt. En u weet, ze gaan naar binnen en wat blijkt? Het graf is leeg. Wat is er gebeurd? Ze zijn onzeker over wat er is gebeurd. En dan zijn er ook nog twee engelen. En die zeggen dat deze man, deze Jezus, die in fijn linnen was gewikkeld, niet meer daar is. Maar dat hij is opgewekt uit de doden. En ze zeggen dat hij leeft. Nou, die onzekerheid die er was, die slaat om in verbazing. En wat nu? En u weet, zo gaan ze terug naar de discipelen. En in het begin willen die discipelen het helemaal niet eens geloven. Maar Petrus, die gaat kijken. En als hij dan in die ruimte komt en hij bukt en hij kijkt goed, dan ziet hij dat het lichaam inderdaad weg is. En dan ziet hij dat daar nog wel, ja, die linnen bindsels liggen. Maar de man die in het linnen verpakt was, ja, die is weg. En ook Petrus gaat weer weg. En ook hij is verbaasd. Wat is hier gebeurd? Nou, en in Johannes 20, dat kunt u lezen, daar zien we dat Maria bij het graf is waar dat Jezus heeft gelegen. En dan verschijnen er twee engelen. Eén aan het voeteneind en nog één aan het hoofdeinde van de plek waar Jezus heeft gelegen. En waar dus nu alleen nog maar die linnen windsels liggen. Nou, waarom linnen? Wat is nou de betekenis van dat linnen? Waarom heeft Jozef linnen gebruikt? Waarom niet iets anders? Waarom niet een hele mooie stof, al cashmere of fluweel? Of iets moois als misschien wel zijde? Nee, Jozef doet dat niet. Jozef gebruikt linnen. En dat linnen, ja, dat heeft in de Bijbel hele grote betekenis. Nou, vandaag gaat het natuurlijk over de man in het linnen. En dan helpt het, denk ik, als u iets meer weet van de betekenis van dat linnen. Het zal u niet verbazen dat het vaak te maken heeft met de kleding van de priesters. En zelfs de hoge priester moest op grote verzoendag gekleed zijn in fijn linnen. En dat was voorschrift. En ja, van linnen weten we dat het ook zeer sterk is. We weten dat het goed lucht doorlaat. He, dat betekent dat je er niet snel in zult zweten. He, het weegt weinig. Het draagt dus ook heel licht. En een van die plaatsen waar dat woord linnen voorkomt is in Ezechiël 44. Nou, dat moet u vanmiddag maar eens lezen. En het gaat over de voorschriften voor priesters. Dus een boeiend hoofdstuk. Het gaat over die priesters die de binnenste voorhof ingaan. En zij moeten linnen hoofddoeken opdoen. En ze moeten ook linnen broeken aantrekken. En dan staat erbij waar dat ook voor is. Daar staat dus in Ezechiël 44. Zij zullen niet iets dragen waardoor iemand gaat zweten. Nou, de betekenis van dat linnen is, zuiver. En het is reinheid. En linnen is sterk. En ook heel bijzonder, zoals we net hebben gelezen, er is geen zweet van de mens bij nodig. Dat linnen laat ons zien dat de dienst aan God geen zware last en ook geen zware arbeid verdraagt. En de man in dat linnen, die heeft ook gezegd, die hele bekende woorden, u kent ze ongetwijfeld, mijn last is licht en mijn juk is zacht. En bij deze voorschriften voor de kleding van de priester was linnen dus belangrijk. Het ging niet zozeer om het linnen zelf, maar wel om wat er in dat linnen zat. Dat linnen ging over het lichaam van de priester. Hij moest natuurlijk aantrekken. En de zuiverheid en het niet zweten en de reinheid, dat had betrekking op wat er in zat. Daar gaat het om. Wat zit er in dat linnen? En op vele plaatsen komen we dat linnen tegen. We komen het tegen als, dan als bijvoorbeeld Jozef bij de farao komt. En als hij vertelt aan de farao wat hij moet gaan doen als die 7 vette jaren aan gaan breken. Die worden dan gevolgd door 7 jaren van hongersnood. En die farao, die let heel goed op. Die farao, die luistert goed naar Jozef. En hij begrijpt heel goed, dit is de man die ik nodig heb om het land te besturen in deze crisis. In deze tijd heb ik een bestuurder nodig die visie heeft en die ook bij machten is om dit plan uit te voeren. De farao verhoogt Jozef tot onderkoning. U kent de geschiedenis waarschijnlijk. Maar op dat moment, als Jozef wordt verhoogd tot de onderkoning, dan laat de farao Jozef kleden in linnen en met veel goud. En zo wordt Jozef de redder van Egypte en ook nog ver daarbuiten. Nou, in dit gedeelte is Jozef de man in het linnen. En Jozef wijst hier natuurlijk al naar die man die veel later op Golgotha van dat kruis wordt gehaald. Ja, ook weer door in Jozef. En wordt gewikkeld in linnen. En deze Jezus, die gewikkeld werd in linnen, die zal de redder worden van de hele wereld. En dat linnen laat zien, de man die daarin zit, Jozef. Jozef, de onderkoning van de farao. Dat is een mooie geschiedenis, hè? Waar we ook heel goed zien dat linnen iets laat zien van die inhoud. En het is wel een hele bijzondere. Dat wil ik u laten zien. Dat kunnen we vinden als God weer voorschriften geeft. En nu voorschriften over de bouw van de tabernakel. En u weet, de tabernakel, dat is die hele grote tent die Mozes moest maken. En ja, die tabernakel die wordt heel uitvoerig beschreven in het boek Exodus. U kunt het vinden in hoofdstuk 26, 27. En heel belangrijk is het voorschrift, ja, van, ja, u raadt het natuurlijk al, van het fijne linnen. De wanden en ook het dak moesten gemaakt zijn van dat fijne linnen. En ook hier wordt weer heel veel goud gebruikt. En in die tabernakel waren een aantal ruimtes. En in een van die ruimtes was de plek waar de ark van het verbond was geplaatst. Dat was die speciale plek. Dat is het heilige der heiligen. En in die tabernakel, in die tent van fijn linnen, dat was de plek waar God te midden van zijn volk zou wonen. En ook hier weer, het gaat niet om het linnen, maar het gaat er om wat er in dat linnen zit. En hier bij die tabernakel is dat de meest heilige plek die er was. Het heilige der heiligen. De plek van God. En hoe bijzonder is het dan Als we lezen in het begin van Johannes 1. We schakelen even naar het Nieuwe Testament. Als we lezen in Johannes 1. Dat hij schrijft over Jezus. Als Jezus op aarde is als mens onder ons. En dan staat daar in Johannes 1. Het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. Er staat gewoond, maar er staat een woord wat betekent tent of tabernakel. En dan betekent het eigenlijk, het woord heeft onder ons getent. Heeft onder ons getabernakeld. En toen Jezus hier op aarde was, geboren in Bethlehem en een jaar gestorven op Golgotha. En in al die jaren was hij het vlees geworden woord. En ik denk dan is het goed als we gelijk dat verbinden aan die voorschriften voor de bouw van die tabernakel. Die Mozes ooit eens moest maken. Met een plafond, een bovenkant van linnen en de wanden van linnen. En daarbinnenin, daar in dat heilige der heiligen, daar stond dan die ark. En in die ark, ja, daar lagen een aantal spullen. En één daarvan was de staf van Aaron. Je kunt het lezen in het boek Numeri. En die staf van Aaron, dat is een geweldig voorbeeld. In dat Numeri 17, daar lezen we dat die staf in de nacht heeft gebroeid. Een boeiende geschiedenis. En in de nacht kwam aan deze staf bloesem, amandelbloesem. En die amandelboom, ja, het is eigenlijk de eerste boom die na de winter, als het voorjaar wordt, als eerste weer gaat bloeien. En aan die boom wordt het eerste nieuwe leven zichtbaar. En het wijst daarmee ook naar de eerste, die uit de doden zal opstaan. Dat is die staf van Aaron. En ja, die lag daar in die kist. In het heilige der heiligen, helemaal ingepakt in inderdaad fijn linnen. En als we dan denken aan al die mensen die die ark hebben meegedragen, van plaats naar plaats, en hebben neergezet in het heilige der heiligen, midden in het linnen. En dan vraag je je misschien af, wie heeft van die mensen nou begrepen waar het over ging? Maar weet u, dat is eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat erom wat het voorstelt. En ik denk dat het voor ons een voorrecht is. Dat wij dat nu wel mogen weten. Het ging over die man in het linnen. Het gaat over dood. En het gaat over nieuw leven. En die man in dat linnen. Die heeft dat goede nieuws al in zich. Hij heeft echt goed nieuws. Goed nieuws waar wij als mensen op zitten te wachten. Nou, dan hebben we vandaag een stukje gelezen uit het boek Marcus. En we hebben daar gelezen over Jozef van Arimathea. En wat doet hij? Hij haalt het lichaam van Jezus van het kruis af. En hij wikkelt hem in fijn linnen. En dan is het goed om te weten wat dat linnen dan betekent. Dat betekent zuiver. Dat betekent reinheid. En ook geen zweet van de mens. Het gaat niet om de inspanning van de mens. Het gaat om wat God doet. En het gaat niet om het linnen, maar het gaat om dat geweldige wat daar binnen in dat linnen zit. Het gaat om dat heilige der heiligen. Waar eigenlijk al in de tabernakel al wordt gesproken van opstanding. En ja, al die mensen die daar binnen in het graf van Jezus zijn geweest, Maria, Petrus, en al die anderen die hebben gekeken, ja, die hebben gezien dat het linnen er nog lag. Maar wat in dat linnen heeft gezeten, ja, dat is weg. Dat allerheiligste, dat zuiverste, dat reine, Die man die daar lag, die was tussen de linnen windsels uit. Nou, bijzondere geschiedenis. We gaan een lied zingen en dan gaan we straks verder. Het is een heerlijk lied om zo met elkaar te mogen zingen. En het is een bijzonder lied, want we hebben gezongen, daar juicht een toon, daar klinkt een stem. En dat gaat over de Heer die is opgestaan. Want nu de Heer is opgestaan, nu vangt het nieuwe leven aan. Een leven door zijn dood bereid. Een leven in zijn heerlijkheid. En daar wil ik het nu met u over gaan hebben. Want u zult wel denken dat ook de apostel Paulus, die zal dan ook wel spreken over dat linnen. Maar dat is wel heel bijzonder, want in al die brieven van Paulus, als ook nog in het boek Handeling en ook in de Hebreeënbrief, daar komt het woord linnen helemaal niet voor. Bij Paulus gaat het niet om het linnen, maar het gaat juist om wat er uit dat linnen tevoorschijn is gekomen. Over die man die uit het linnen is gekomen. Jozef van Arimathea, die heeft Jezus in het graf gelegd. En op de derde dag laat God hem opstaan uit de doden. En hij krijgt een nieuw leven. En hij krijgt ook een nieuwe naam. Hij krijgt een nieuwe titel. De Christus. En hij heeft de dood achter zich gelaten, zodat hij leeft. Echt leeft. Hij is de eerste. En Vader heeft beloofd. Zoals hij opstond. Ja. Zo zullen jullie ook opstaan. Hij stond op als eersteling. En dat geeft de zekerheid. Dat ook wij. En onze dierbaren. Hè, waar we zo van houden. Of hielden. Ook zullen opstaan. En dat is wat het begin is. Van dat hele evangelie. Hier begint alles. En weet u, ja, dit is het beste nieuws. Wat er maar kan zijn. En het houdt in, het gaat goed komen. Nou, hierover spreekt Paulus wel in al zijn brieven. Paulus spreekt over de man die uit dat linnen tevoorschijn is gekomen. En in al zijn brieven gaat hij uitleggen hoe dat goede nieuws, dat evangelie, ook voor een ieder van ons is bedoeld. En het is een geweldige boodschap. En ik zei al, die brieven die staan daar vol van. Maar ik wil u vandaag toch één tekst meegeven. En die vinden we Dat is in 2 Korinthe 5. En dat is vers 17. En ik zal het u voorlezen. En dat gaat eigenlijk over wie nou die man is die uit dat linnen tevoorschijn is gekomen. En daar staat dan. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbijgegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God. Geweldige woorden. En weet u wat Paulus hier zegt? Hij zegt, zo kijkt God naar u. Zo kijkt God naar jou. Hij kijkt niet naar jou wat je allemaal fout hebt gedaan. En wat misschien beter had gekund. Hij kijkt niet naar wie je bent geweest. En naar de misschien misstappen die je gemaakt hebt. Nee, als God naar jou kijkt, dan ziet hij jou aan in zijn Zoon. In Christus. En dan ziet hij die nieuwe schepping. Want in Christus ben jij geplaatst. En ja, dat wat er was, dat oude, ja, dat hebben we gelezen, dat is voorbij. En in Christus zijn, dat betekent dat je met hem deelt wat hem is overkomen. Met hem gestorven en begraven. He, dat is mede gestorven. Dat wat er was in jouw leven. Dat wat misschien zo aan je knaagt. En die gedachtes die je iedere keer weer naar beneden hebben gehaald. Dat mag je achter je laten. Dat is begraven. Dat is voorbij gegaan. Dat is het oude. En daarvoor in de plaats. Ja, dat is mooi. Daarvoor in de plaats is natuurlijk dat nieuwe gekomen. Dat is dat nieuwe waar God in jouw bestaan dat leven aan heeft gegeven. En ook daarin delen wij. Wij delen in die opstanding. En dat is dat je nu leeft met hem. Dat is niet meer, ik leef voor mijzelf. Ik ben belangrijk. Ik moet gezien worden. Nee, dat is, ik leef, ja. Maar ik leef voor hem. Ik leef voor mijn Heer. En weet u, als je dan zo mag delen in die opstanding, dan mag je ook delen in zijn kracht. He, dat is de kracht waarmee God zijn Zoon liet opstaan. He, dat is opstandingskracht. En die kracht, die gaat stapje voor stapje steeds meer realiteit worden in jouw leven. En weet je, staand in die kracht, dan zeg je misschien nee tegen bepaalde dingen. En het kan ook zijn dat je juist ja zegt tegen andere dingen die op je weg komen. En als we dan lezen dat deze Jozef van Arimathea dat lichaam van Jezus van het kruis heeft mogen halen, en heeft gewikkeld in dat fijne linnen. Weet u, dan heeft God ons daarbij gezien. Gewikkeld in dat linnen. En zo kijkt God. En wij hebben daar deel van uitgemaakt. En Jozef legt ons met dat fijne linnen. Heel voorzichtig in dat graf. Daar hebben wij deel van uitgemaakt. En hij maakt het netjes dicht. Er gaat een steen voor. Er komt zelfs een wacht bij. En dan, op die derde dag, dan maakt God levend. En zo ziet God ons ook. In Christus. Zo zijn ook wij een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping met een nieuwe toekomst. Met een nieuw doel voor ogen. En dat is de man die uit het linnen komt. Dat waar dat linnen van die tabernakel waar we het over gehad hebben. Daar sprak die tabernakel, die sprak daar al van. Die nieuwe schepping, opstandingskracht, daar maken wij deel van uit. En natuurlijk, hij als hoofd en wij als zijn lichaam. Maar wij maken deel uit van die man die uit dat linnen tevoorschijn is gekomen. En weet u, dan zitten we nu natuurlijk tussen Pasen en Hemelvaart in. En dan de komende week, donderdag, dan is het Hemelvaart. En dat is dat hij omhoog voer naar de hemel. En aan de rechter van Vader is geplaatst. En dat is eigenlijk precies de plek waar wij ons ook bevinden. Mede gestorven en mede opgewekt. En dat hebben we nu gehad. En nu wachten we op dat moment dat die bazuin zal klinken. En dat ons moment daar zal zijn. En dat wij met elkaar, samen, met onze dierbaren, degene waar we van houden en hielden, dat we met elkaar hem tegemoet mogen gaan in de lucht. Amen. Ja, dan gaan we straks met elkaar een lied zingen. En ik zal even kijken welk lied dat is. Dat is: Heer, u bent mijn leven, de rots waarop ik bouw. Voordat we dat gaan doen, wil ik graag met u eindigen met een gebed. Hemelse God en machtige Vader, we zijn zo dankbaar, Heer, dat we zo op deze zondagochtend even met elkaar om uw woord zo heen mochten zijn en mochten luisteren naar de woorden die u ons heeft gegeven. Vader, en we stonden zo stil bij die man in het linnen. Vader, en ja, wat een bijzondere betekenis heeft dat linnen. Maar nog veel meer bijzonder is die man die daar in dat linnen heeft gezeten. En Vader, uit dat woord mogen we weten dat wij daar ook deel van mogen uitmaken. Vader, en ja, we zien zo uit naar die geweldige toekomst die u voor ons heeft voorbereid. En totdat het zover is, Heer, willen we bidden, Heer, wilt u geven, Heer, dat we door uw kracht in al de omstandigheden die we als mens zo meemaken, dat we mogen blijven staan. In dat vertrouwen, Heer, op u. Op dat wat u heeft beloofd. Op dat wat u ons heeft toegezegd. Vader, en dat is de bede van ons hart. Vader, zo willen we ook bidden, Heer, voor de week die voor ons ligt. Voor alles wat weer zo op onze weg zal komen. Vader, we mogen weten, Heer, in alles bent u nabij. We bidden voor al degenen die met veel moeite nog in het leven staan. Wilt u hen dragen in uw liefde? Vader, bedank u, Heer, dat we ook op deze manier samenkomst mogen houden. En we zien uit, Heer, naar dat moment dat de zaal weer open zal gaan. En dat we met elkaar mogen ontmoeten en in de armen mogen sluiten. Vader, daar dank u voor. In Christus Jezus' naam. Amen.